Er zijn nog een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat morgen de dienst op de tweede Pinksterdag, de openbare geloofsbelijdenis van een aantal jongeren, zal plaatsvinden. Vanmiddag om 14:15 zal de zondagschool een Pinksterviering houden hier in de kerk. U wordt alle hartelijk uitgenodigd en deze bijeenkomst zal ook worden uitgezonden voor de kerktelefoon. We willen u herinneren aan de Pinkstercollecte, de extra collecte voor de zending die vandaag gehouden zal worden. Aanstaande woensdag om 19:30 zal er een extra vergadering gehouden worden van de manslidmaten. Het is verder aangekondigd in het kerkblad, waar alle manslidmaten hartelijk voor worden uitgenodigd. En de laatste mededeling is dat aanstaande zaterdagavond er een zangavond zal zijn van het koor Psalite Deo, waar een korte meditatie gehouden zal worden over John Bunyan. U wordt daarvoor uitgenodigd en die avond begint om 19:30. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 103, de versen 8 en 9. Thank you. Wij willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting zingen we uit Psalm 119 het derde vers. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paand en leidsman strekken, ik hiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Daarna lezen we uit het Pinksterevangelie Handelingen 2, de versen 1 tot en met 21. We noemen nu Handelingen 2, vers 1 tot en met 21. Na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn, Parthers en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt. En uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En andere spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijns. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël: en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen samen nadenken over het Pinkster-evangelie en dat komt deze morgen tot ons uit het begin van dit hoofdstuk wat aan u is voorgelezen, Handelingen 2, de versen 1 tot en met 4. Handelingen 2, de versen 1 tot en met 4, waar we het woord van de Heere en de tekst voor vanmorgen lezen. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wanneer wij het Pinkster-evangelie lezen in al zijn majesteitelijke eenvoud, dan kan het niet anders of onze harten worden verootmoedigd. Dan kan het ook niet anders of er gaat in ons binnenste iets leven van de bede: kom, o Geest des Vaders en des Zoons, en vervul onze harten met uw goddelijke kracht en met uw goddelijke werkingen. Heere, mogen we zo vanmorgen tot u komen, biddend of u zelf aan ons mensenkinderen die dat niet waard zijn, de kracht en de bediening van uw geest zou willen schenken. Kom Heilige Geest, vervul uw kerk met al het heil van Christus werk. Want dat is nodig. Uit onszelf en bij onszelf zijn we mensen met onze vragen, met onze verwarring, met onze zonde en met onze schuld. Wij zijn van beneden, van deze aarde. En wij verstaan de dingen niet van u, de dingen die van de geest van God zijn. Omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Heere, wil u dan de geest van boven zenden, opdat die ons leiden, zowel in de prediking als ook in het luisteren, als in het zingen van de psalmen, als wanneer we onze harten uitstorten in gebed en dankzegging in deze eredienst, in alle dingen die in deze dienst gebeuren mogen. Want zonder de geest, zonder u zal het niet kunnen. We vragen u, Heere, wil u geven dat wij in het bedienen van het woord, in de prediking van dat woord, de kracht en de leiding van uw geest mogen ontvangen. O, laat de geest alle dingen die ons hart en onze gedachten kunnen vervullen en af zouden leiden van de prediking of een hindernis zouden zijn, genadig wegnemen. Opdat we uw woord mogen bedienen en opdat het woord zo met kracht mag klinken zoals het klinken moet. Wil u ook alle beletselen en belemmeringen wegnemen in het luisteren? Want u weet hoe het kan zijn. We komen de kerk in met de zorgen van alle dag, met de dingen die ons leven bezighouden, met soms verlangens en overwegingen, soms ook zondige verlangens en overwegingen. Heere, er is bij ons geen plaats voor uw woord. Maar maak door uw geest dan ruimte en breek alles weg wat de loop van uw woord in de weg staat. Ja, breek ons hart, opdat ons hart wat van nature zo dicht zit en zo gesloten is, geopend mag worden. En we gaan zoeken de dingen van u voor het eerst of ook opnieuw. Heren, we vragen van u, wil u degenen die onbekeerd zijn, zo door uw woord en door uw geest aanspreken en hun hart bewerken, dat ze het in hun onbekeerdheid buiten u niet kunnen uithouden, maar dat zij onrustig worden en het heil en de zaligheid gaan zoeken bij u, de enige bron van troost en van licht. Wil u ook aan uw kinderen denken? Wil u ze verder leiden op de weg? Wil u door de bediening van uw geest hen leren de schatten die in Christus Jezus te vinden zijn, en hen meer en meer de zaligheid buiten hunzelf in Jezus Christus leren zoeken? O, breek dan ook in de levens van uw kinderen maar af alles wat de doorwerking van woord en van geest in de weg staat. En wil u zo steeds meer en ook steeds opnieuw plaats maken voor het werk van de Heere Jezus. We dragen de gemeente aan u op. We bidden of u in ons midden met die geest van Pinksteren zou willen doorwerken. Heere, u is het volmaakt bekend. Het kan in geestelijk opzicht zo vaak zo stil zijn, dat er zo weinig zichtbaar en hoorbaar wordt van de grote werken van u die op die Pinksterdag zo in het middelpunt stonden. Dat zo weinig zichtbaar en hoorbaar wordt dat mensen tot bekering komen, jonge mensen of ook ouderen, en dat de geest doorwerkt. We belijden onze schuld ook daarin, want het ligt niet aan de geest die gekomen is, en het ligt niet aan u, maar de reden is bij ons te vinden in onze wereldsgezindheid, in onze oppervlakkigheid, in onze zonde, in onze schuld. Heere, doe ons dat beseffen, ons alle, ieder, hoofd voor hoofd. We bidden u niet alleen om de doorwerking van uw geest, al is dat het allervoornaamst. Maar we bidden u ook voor alle zorgen en moeite die er kunnen zijn, en ze worden ons en de gezinnen die tot de gemeente behoren ook in deze weken niet bespaard. En u zegt het, stort voor mij uit uw ganse hart, en dat willen we ook openlijk doen in deze dienst van woord en van gebed. Heren, dan denken we aan allen die door rouw zijn getroffen. U weet, er zijn er velen onder ons die langer geleden of misschien nog heel recent een groot verlies moesten lijden. Wil u ze alle gedenken, bijstaan en de troost schenken die alleen bij u te vinden is. We denken heel bijzonder deze morgen aan de familie van onze overleden broeder Van de Polder, die deze week afgelopen dinsdag begraven werd in de kring van familie en vrienden en bekenden. Enkelen uit de kring van de familieleden en vrienden zijn ook deze morgen onder ons in deze dienst aanwezig. We dragen hen en allen die zich met onze overleden broeder verbonden wisten aan u de Heere op. Bidden of u hen sterken wilt in hun verdriet en in hun gemis. En of u met de vertroostingen van uw woord en van uw geest hen wilt opzoeken. Heere, de plaats die leeg geworden is, schrijnt. Want het verdriet van iemand die ons lief was en die weggenomen wordt, is meer dan dat wij in woorden kunnen uitdrukken. Dat moet ervaren worden. Maar nu is het bij u te vinden, die troost die meer is dan mensen kunnen bieden. Heere, schenk die. En wil u ook, wanneer wij deze morgen om deze reden ook begonnen met de oude psalm over de kortstondigheid van het leven en over de gunst van u, die toch blijft bij alle dingen die verdwijnen, bij alles wat wankelt en wijkt, wil u geven dat de roepstem die van het sterven van onze overleden broeder uitging in de kring van familie en vrienden, ja, onder ons allen, ook onder ons als gemeente, geheiligd mag worden, zodat wij ons mogen haasten om uw naam aan te roepen, om u te zoeken. Want alleen in de weg van het zoeken van u, in de weg van de bekering, is het leven te vinden. Heere, zegen gij deze familie, zegen gij ook ons. We bidden u, wees u met allen die ziek zijn. We denken heel bijzonder aan de velen die op uitslagen wachten of tobben met hun gezondheid, maar toch in bijzondere mate aan degenen die in het ziekenhuis liggen. Heren, we willen deze morgen de kleine Wim Hartman aan u opdragen, die deze week een ingrijpende operatie onderging, een operatie aan zijn hartje. Heren, we zeggen uw grote naam eerbiedig dank dat hij door die operatie heen werd gedragen door u. En dat het eigenlijk toch zo voorspoedig mocht gaan, dat is alles uit uw hand gegeven. Wil u geven dat zijn beide ouders en ook in de kring van de verdere familie u de Heere daarvoor de dank mogen toebrengen. En als onze dank slechts stamelend is, omdat we altijd beseffen dat wij u naar waarde nooit kunnen danken, wil u dan, die de dankende hoge priester zijt, onze stamelende dank aannemen. En als zijn ouders, de kleine Wim, als het ware opnieuw uit uw handen mochten ontvangen, terug mochten ontvangen na deze moeilijke week, Heere, wil u dan zelf hem ook verder sterken en sparen. Wil u geven dat hij voorspoedig op mag knappen en ook dat de operatie ook in de toekomst zo mag blijken te zijn dat hij volledig herstellen mag. Heere, we dragen hem, zijn gezondheid, maar vooral ook innerlijk zijn hart, zijn ziel, aan u de Heere op en bidden om uw bewaring en bescherming en uw genade. We willen ook zuster Blok aan u opdragen die nog steeds in het ziekenhuis ligt. We zeggen uw naam dank dat ze herstellende mag zijn en bidden voor verder herstel en smeken of u aan nabij wilt zijn in uw goddelijke gunst en genade. We willen uw naam erkennen dat broeder Van Eyken deze achterliggende week terug mocht keren naar de goederij waar hij tijdelijk verblijft. Heere, wil u onze dank aannemen dat hij herstellen mocht, ook na een ingrijpende operatie. Wil u op zijn hoge leeftijd bij het klimmen van de jaren hem gedenken. En bovenal wil u persoonlijk in zijn leven werken met uw ontfermingen. Zo leggen we alles voor u neer. Er is meer dan we konden noemen. Maar u is alles bekend, ook wat verborgen ligt, ook wat in stilte wordt afgestreden. U kent ook de verborgen moeite en vragen die ons niet bekend zijn, maar die gij weet op het allervolmaakst. Heere, wil u allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart gedenken en hen nabij zijn. En ook als er geen bijzondere moeite en zorgen zijn, als er in ons persoonlijk leven of in onze familie of gezinsomstandigheden alleen maar reden is om uw naam te erkennen voor de zegeningen, bidden we van u, wil u onder de zegeningen ons niet zelf genoegzaam maken. Of het zo doen zijn dat we alles als vanzelfsprekend beschouwen. Maar laten de zegeningen ons klein maken, ons doen beseffen dat het alles onverdiend uit uw hand komt. En laten de tegenspoeden en de zegeningen ons mogen uitdrijven tot u. En dat die vraag van Pinksteren in ons leven geboren wordt, voor het eerst of opnieuw. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Heere, geef dat die vraag mag ruisen door ons hart en mag ruisen door de gemeente. En wil u ons alle verbinden aan de troon van uw genade en aan uw woord. Ook wanneer dat woord vanmorgen bediend wordt, zegen gij het, Heere. En kom met uw Heilige Geest erin mee. We bidden dat niet omdat wij ergens rechten op kunnen laten gelden of ergens aanspraak op kunnen maken. Maar we belijden. Bij ons is geen reden, is geen recht. Wij hebben gezondigd. En zo u onze zonde gadeslaat, niemand kan bestaan. Maar denk aan uw verbond. Denk aan de genade van de Heere Jezus Christus. We bidden het uit genade. Om zijnentwil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 132, de versen 9, 10 en 12. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Het is Psalm 145, vers 3, wat we zingen willen aan het einde van de prediking na het Amen. Geliefde gemeente, het is toch eigenlijk zo dat wij puur menselijk bezien ons bij het Pinksterfeest maar weinig kunnen voorstellen. Alles blijft onzichtbaar en ongrijpbaar. Dat is bij het kerstfeest heel anders. Bij het kerstfeest word je in de Bijbel gewezen op een kind wat in de kribbe ligt. Daar kun je je iets bij voorstellen. We worden herinnerd aan engelen die zingen in de velden van Efrata. En ook al gaat dat ons begrip wel wat te boven, toch is het iets waar we op een bepaalde manier ons iets bij kunnen denken. En als we nagaan wat er op de paasmorgen gebeurd is, ook daar komen tastbare en grijpbare dingen op ons af. Een graf wat leeg is en waar de doeken liggen die aanduiden dat het lichaam van de Heere Jezus daar heeft gelegen. Er verschijnen engelen die tot vrouwen en tot de discipelen spreken. Ja, de Heere Jezus Christus zelf die opgestaan is verschijnt en spreekt. En zelfs bij de hemelvaartsdag ontdek je toch dat er dingen zijn die we kunnen zien. Want de Heere Jezus verdwijnt zichtbaar van deze aarde. Het is een wolk die tenslotte hem uit de ogen van de hem nastarende discipelen laat verdwijnen. En dan zijn het opnieuw zichtbare gestalten van engelen die de betekenis van de hemelvaart aan de discipelen weergeven en uitleggen. Allemaal dingen die voor te stellen zijn, zichtbaar zijn voor ons mensen. Maar als we dan naar het Pinksterfeest gaan en de geschiedenis van de uitstorting van de Heilige Geest overdenken, ja, dan wordt er van die komst van de Heilige Geest eigenlijk niets zichtbaar. Alles blijft verhuld en verborgen. O zeker, de Geest komt onder hoorbare tekenen en zichtbare tekenen. We zien op die Pinkstermorgen dat het huis vervuld wordt met het daverende geluid van een geweldige opstekende storm. En we zien dat de discipelen die daar in dat huis bijeen zijn, dat hun hoofden verlicht worden door vlammen van vuur die als het ware op hun hoofd zichtbaar worden. En we horen spreken in vreemde talen. Maar toch, ook al zijn er zichtbare tekenen, het blijft toch allemaal veel meer op een afstand. Veel meer verhuld en verborgen. We zien de Geest zelf niet. We zien ook geen engelengestalten die komen om dit wonderlijke gebeuren uit te leggen. En vandaar dat de vraag altijd weer gesteld wordt op Pinksteren. Wat is die komst van de Heilige Geest nu eigenlijk? Wat moeten we er ons bij voorstellen en bij denken? Wel, hoewel het misschien voor ons mensen niet zo gemakkelijk is. Wij worden juist op Pinksteren geworpen op het woord. Niet op allerlei voorstellingen en denkbeelden, maar op het gepredikte woord. En wat zegt het woord dan? Wel, vanmorgen zegt het woord vele dingen. Maar een gouden draad die door deze vier verzen heen loopt is toch dit. Dat Pinksteren het feest is waarop de dingen vervuld worden. In het eerste vers staat dat de dag van het Pinksterfeest vervuld was. In het tweede vers staat dat het huis vervuld werd. En in het vierde vers dat zij allen vervuld werden met de Heilige Geest. En daaruit blijkt dus al dat in wat het woord over Pinksteren zegt, die vervulling een geweldige betekenis heeft. En daar willen we vanmorgen in deze eerste dienst op de Pinksterdagen bij stilstaan. Pinksteren, het feest der vervulling. We letten op drie dingen die rechtstreeks uit de tekst af te lezen zijn. Allereerst op de tijd die vervuld werd. Dat staat in vers 1. Als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. In de tweede plaats het huis dat vervuld werd. Die wind vervulde het huis waar zij zaten. En in de derde plaats de harten die vervuld werden. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Pinksteren, het feest der vervulling. Ten eerste de tijd die vervuld werd. Ten tweede het huis dat vervuld werd. En ten derde de harten die vervuld werden. Als wij vanmorgen nadenken over het feit van Pinksteren en op deze Pinksterdagen daarbij stilstaan, moeten we nooit vergeten, gemeente, dat van de twee grote feestdagen die wij in de kerk vieren, Pasen en Pinksteren, de achtergronden liggen in het Oude Testament. Als we dat vergeten, kunnen we eigenlijk niet zoveel van Pasen en Pinksteren begrijpen. Want Pasen heeft verband met het Oud-Testamentische paasfeest, Pesach of Pascha. En dat Oud-Testamentische paasfeest was de herdenking van de uittocht uit Egypte. Maar waar ik vanmorgen vooral de nadruk op wil leggen, was ook een oogstfeest. Het paasfeest, het Oud-Testamentische paasfeest, werd gevierd aan het begin van de oogst. Dan werden de eerstelingen van de oogst, de eerste geoogste aren van het land, werden aan de Heere geofferd in de tempel. En dan 50 dagen later, om precies te zijn, 7 keer 7 dagen later, werd het wekenfeest gevierd, Shavuot. En het wekenfeest, dat was ook een oogstfeest. Dan werd het einde van de oogst gevierd. En werden de eerstelingen van de volle oogst, van de tarweoogst en van de vruchten van het veld, tekenen dat de oogst nu voorbij was en voltooid was, die werden aan de Heere geofferd. En dat wekenfeest, dat is het feest waarop de mensen bij elkaar waren toen het Pinksteren werd. Wekenfeest zegt het al. 7 weken na Pasen. Daarom wekenfeest. En het woord Pinksteren, wat in onze Nederlandse taal bekend geworden is, betekent letterlijk in zijn oorspronkelijke vorm in het Grieks 50ste dag. Dus precies hetzelfde als wat het woord wekenfeest wil aanduiden. 49, 50 dagen na Pasen. En dat is dus belangrijk dat we dat even zien. Dat Pinksteren een oogstfeest is. En vooral dit zien, dat het Oud-Testamentische Pinksterfeest de voltooide oogst was. Zoals Pasen het begin van de oogst symboliseerde, zo laat Pinksteren het einde van de oogst zien. En als u dat ziet in het licht van wat er op Pasen en Pinksteren gebeurde in het Nieuwe Testament, dan krijgt die Oud-Testamentische achtergrond een geweldige diepe zin. Want wat gebeurde er met Pasen volgens het Nieuwe Testament? U weet het, Jezus Christus is opgestaan uit de doden. En die opstanding van de Heere Jezus betekent dat hij alles volbracht heeft. Dat hij heel het werk wat God van hem geëist had, door de weg van lijden en sterven voltooid heeft. Het klonk ook aan het kruis, het is volbracht. En dat woord aan het kruis, het is volbracht, dat echoot na op de paasmorgen. Want als de steen van het graf wordt geschoven en als Jezus Christus uit de doden opstaat, dan is het alsof alles zegt, het is volbracht, want alles, alles is voldaan. En houdt u nu eens in gedachten dat dat paasfeest, waarop deze dingen gebeurden, oorspronkelijk een oogstfeest was. Het begin van de oogst. Dan wil dat zeggen dat de Heere Jezus Christus bij zijn opstanding laat zien dat nu de oogst kan gaan beginnen. De oogst van het inzamelen van de vruchten van zijn werk. De oogst van het zoeken mensen tot bekering te brengen. De oogst van het door middel van de prediking mensen aanspreken en manen tot bekering en tot geloof. En dan worden in die dagen na Pasen, worden de discipelen nader onderwezen. Heel in het bijzonder worden ze ook nader onderwezen met het oog op de grote taak die ze straks hebben in de wereld. Ze worden onderwezen om het evangelie uit te dragen aan alle creaturen. En de een moet links en de ander rechts, de een naar het noorden en de ander naar het zuiden, om de boodschap van Jezus Christus te gaan verkondigen. Ze moeten de oogst in. Dat heeft de Heere Jezus zelf al gezegd. Tijdens zijn aardse leven. Bid de Heere van de oogst dat hij arbeiders uitstoten in de oogst. En die arbeiders die gaan oogsten, die mensen gaan oogsten, mensen in aanraking brengen met de prediking van het evangelie, die worden na Pasen uitgestoten, uitgezonden midden in deze wereld. Maar voordat ze uitgezonden worden, let u daarop, blijven ze eerst nog een poosje in Jeruzalem bij elkaar. Tot op de dag van het Pinksterfeest. En dan wordt de Heilige Geest uitgestort. En als de Heilige Geest is uitgestort, dan worden ze vanaf de Pinksterdag inderdaad uitgezonden in de wereld. En wat betekent die uitstorting van de Heilige Geest dan? Dat Pinksterfeit. Wel, dat de Heere Jezus Christus, die nu in de hemel is, want hij is ten hemel gevaren, 10 dagen voor Pinksteren, zijn geest uitstort in de harten en in de levens van die discipelen. En ook nog van een aantal mannen en vrouwen die rondom die discipelen staan. En dat is het laatste wat de Heere doet. De oogst is nu voltooid. Het werk is nu af. Het is helemaal volledig. Waarom dat nodig was? Wel, nu Jezus van zijn discipelen was heengegaan en de hemel is binnengegaan, is het de Geest die hen leidt in alle waarheid. Is het de Geest die hun de monden opent, zodat ze vrijmoedig kunnen spreken, is het de Geest die altijd bij hen blijft. En dat moest dus nog gebeuren, na Pasen, dat de Geest bij hen kwam, dat de Geest hen kracht, genade, wijsheid en volharding gaf, alles wat ze nodig hadden. De oogst is nu voltooid. Het werk is nu gedaan. Er behoeft niets meer te gebeuren. De Geest gaat met de discipelen mee de wereld in. En overal waar het evangelie verkondigd wordt, in zijn zuiverheid en in zijn getrouwheid, daar wil de Heilige Geest genadig en krachtig werken. Wat zegt dus het Pinksterfeest? Wel, tegen die achtergrond die we probeerden te schetsen, betekent het vooral dit: dat het werk van de Heere Jezus af is, helemaal af. In Pasen was het, met Pasen was het in beginsel al af. Maar als hij na zijn hemelvaart nu ook de Geest heeft uitgestort, dan is het compleet, helemaal voltooid. En vandaar dat het begin van ons hoofdstuk zo zegt, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Er wordt een woord gebruikt dat zegt, toen het allemaal af was, toen het allemaal compleet was. En als u nog even doorleest in het Pinkster-evangelie, dan leest u ook dat Petrus, als hij op die Pinksterdag begint te spreken en begint uit te leggen wat er nu op deze dag gebeurd is, dat hij zegt, de laatste dagen zijn aangebroken. Ziet, het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest. En daarmee bedoelt de apostel Petrus, alles is vervuld. Heel het werk van Jezus Christus is af. Nu de geest gekomen is, is alles compleet en hoeft er helemaal niets meer te gebeuren. Niets staat de wederkomst van de Heere Jezus Christus en de voleinding van de wereld in de weg. Inderdaad, dat is goed om dat vanmorgen te beseffen. Met de komst van de Heilige Geest is alles af en zijn de laatste dagen aangebroken. Goed, zegt u, die laatste dagen duren dan toch nogal lang. Het is al bijna 2000 jaar geleden dat Christus hier op aarde leefde en dat de Heilige Geest werd uitgestort. En kun je dan nog spreken van laatste dagen? Klinkt misschien vreemd in onze nuchtere, logische, westerse oren. Maar het is toch waar dat met de komst van de geest alles vervuld is en de laatste dagen zijn aangebroken. Het is de tijd van de volle oogst, van de laatste oogst, van de vruchten van het werk van Christus. En zo leven we sinds de Pinksterdag, gemeente. Of wij dat nu beseffen, of doorgronden, ja of nee. Wij leven in de laatste dagen, nu het werk van Christus en van de Geest, ja het werk van de drie-enige God, om zondaren zalig te maken, af is, voltooid is. Er hoeft wat dat betreft niets meer te gebeuren, voordat de voleinding komt. De oogst wordt ingezameld, en het einde van de oogst is in het zicht. Leven we daarbij in deze periode tussen Pinksteren en de komst van Jezus Christus op de wolken van de hemel? Leven we daarbij in onze tijd die zo doordrenkt is van het materialisme, waarin de aarde alles lijkt te zijn in de belevingskring en in de belevingswereld van mensen? Leven we daarbij ook in het licht van het feit dat wij al niet altijd op deze wereld zullen kunnen blijven? Want Pinksteren zegt, het is vervuld. De komst van Jezus Christus is aanstaande. De laatste dagen zijn aangebroken. En dan komt het er toch heel erg op aan, niet? Of wij die in deze laatste dagen leven, wij die het late nageslacht vormen zoals we zongen uit Psalm 103. Of wij in dit leven de Heere leerden kennen en leren vrezen. Want alleen degene die de Heere kent en die de Heere vreest, kan die dag zonder verschrikken tegemoet zien. Die dag komt. De laatste oogst is begonnen en het einde van de oogst is in het zicht. Het is Pinkster geweest, oogstfeest. De dag is vervuld. Kijk, en dan is het zo dat iemand zou kunnen denken, ja, maar als dat dan zo is, als die laatste ernst over het Pinkster-evangelie ligt. Bekering, wat is dat dan? Hoe komt een mens tot bekering? De Heere vrezen, hoe leer je dat? Wel, daar worden we ook in het Pinkster-evangelie op gewezen, als we zo de tekst nog eens even verder lezen. als die dag vol geworden is, de oogsttijd is aangebroken, de tijd van de laatste oogst, waren al de discipelen met de vrouwen een gezelschap van 120 mensen, zo lezen we in het vorige hoofdstuk, eendrachtig bijeen. En op die dag geschiedde er haastig uit de hemel een geluid als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten en van hen of op hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. Wat gebeurt er? Wel, op die Pinksterdag, op dat oudtestamentische Israëlitische wekenfeest, is Jeruzalem vol. In die dagen, zo kunnen we lezen in boeken die over die tijd gaan, waren er vaak meer dan 150.000 mensen in Jeruzalem. En dat is voor die tijd ontzaglijk veel. Jeruzalem was vol met mensen die tenminste een van de grote feesten wilden meemaken. Dus niet alleen maar mensen uit Israël en uit Jeruzalem zelf, maar ook uit allerlei windstreken. Want het Joodse volk was toen al over allerlei landen en streken verdeeld uitgezworven. En ze waren op reis gegaan. En ze waren allemaal in Jeruzalem gekomen. En op die bijzondere Pinksterdag, toen gebeurde er iets wat die Pinksterdag anders maakte dan elke Pinksterdag daarvoor. Wat dan? Wel, daar waren mensen bijeen. Israëlieten. Galileërs voor het grootste deel. Ze waren bijeen waar? In welk huis? Wel, daar zijn de schriftuitleggers het niet zo erg met elkaar eens. Sommigen zeggen, kijk, in het vorige hoofdstuk staat dat die 120 mensen bijeen waren in een opperzaal ergens in Jeruzalem. En dus op die Pinksterdag is dat ook zo geweest. Zijn ze bij elkaar geweest in de opperzaal ergens in Jeruzalem? Nou, dat is mogelijk. Het enige probleem is dan, als ze in een opperzaal ergens in een achterafstraatje in Jeruzalem bijeen waren, waar komen dan ineens al die mensen vandaan, die parters en meders en elamieten en inwoners van Mesopotamië, zijn die onmiddellijk van de tempel vandaan allemaal samengedromd naar een betrekkelijk kleine woning? Dat is moeilijk in te denken. En vandaar dat er anderen zijn, en dat is de uitleg die u het meeste tegenkomt, die zeggen, kijk, die discipelen en die vrouwen die waren bij elkaar in een huis, dat was een vertrek ergens bij de tempel. Ergens bij de tempel, want de tempel, zoals u weet, die had natuurlijk zijn grote vertrekken, het voorhof en het heilige. Maar aan de zijkant van dat voorhof waren ook nog allerlei kamertjes. Grotere of kleinere vertrekken. En u wordt verondersteld dat die discipelen met de vrouwen daar verbleven. Dat is ook mogelijk. Maar weet u, het is niet eens zo belangrijk waar ze precies waren. Of ze nu in de tempel waren, of ze misschien in een opperzaal waren, het is niet doorslaggevend. Er staat, ze waren bijeen. En ze waren bijeen in een vertrek. Of dat nu bij de tempel geweest is, of ergens anders in Jeruzalem, we laten het maar in het midden. Het belangrijkste is dat toen ze op die dag bijeen waren, kwam de Heilige Geest. En die Geest, die werd vergezeld van tekenen, hoorbare en zichtbare tekenen. En het eerste teken wat de komst van de Heilige Geest vergezelde, was het geluid als van een geweldige gedreven wind. U moet zich dat zo voorstellen, dat het geen echte wind was, maar een geluid als van. Terwijl de bomen in Jeruzalem kaarsrecht bleven staan en geen blaadje bewogen werd, hoorden ze toch een geluid alsof er een ontzaglijke storm opstak. En die storm loeide door de straten van Jeruzalem en het geluid vervulde het huis waar ze zaten. En tegelijkertijd in dat huis waar ze waren, daar vervulde niet alleen het geluid van die wind het huis, maar daar kwamen ook tongen, vlammetjes als van vuur op hun hoofd. Het was dus niet echt vuur, want er staat als van vuur. Hun haren werden niet geschroeid door dat vlammetje. Nee, het was uiterlijk net alsof het een vlam was. En toch was het geen echte vlam, als van vuur. En wat betekent dat nu allemaal? Wel, dat betekent dat de Heilige Geest komt op de plaats waar de discipelen bijeen zijn. Anders gezegd, waar de kerk bijeen is. Want die 120 mensen waren op die Pinksterdag toch de kerk des Heren. Daar had je Petrus en daar had je Johannes en daar had je Thomas en Maria van Magdala en waarschijnlijk ook Maria, de moeder van de Heere Jezus. Al degenen die de Heere Jezus Christus kenden, alle oprechte gelovigen, waren daar bijeen. En de Heere had gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar wil ik in het midden zijn. En als de Geest nu komt op de Pinksterdag, dan komt hij wonen in het midden van de kerk, in het midden van de gemeente des Heren. Hij komt wonen en vervult het huis waar ze zijn. En dan moet u eens even goed opletten. Dan is het huis niet meer belangrijk op de Pinksterdag. Dat was in het Oude Testament nog wel zo. De tempel, dat was de plaats waar God wilde wonen. En die tempel, die prachtige plaats in opdracht van de Heere gebouwd, dat was het waar de Heere zichzelf wilde openbaren. Maar nu is de plaats niet belangrijk meer. Nu is belangrijk waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar wil ik komen. Met mijn Heilige Geest. Of dat nu in een vertrek bij de tempel is, of in een eenvoudige woning in Jeruzalem, of een stulpje in Nazareth, of een eenvoudig kerkgebouw in 1995 in Middelharnis. Waar ook ter wereld, waar het volk vergaderd is, daar wil ik wonen. En dat is een van de dingen die we meteen duidelijk moeten zien als het gaat om het Pinkster-evangelie. De Geest komt waar het volk vergaderd is. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Nee, het waren er hier niet twee of drie, het waren er hier 120. Maar zelfs al zouden het er maar twee of drie zijn die in de naam van de Heere bijeenkomen, dan wil de Geest daar wonen. En zo komt de Geest in het midden van de kerk, die daar op de Pinksterdag bijeen is. En hoe komt die Geest dan? Hoe vervult die Geest daar dat huis waar ze waren, wel als een geweldige gedreven wind staat er? Een beeld wat meer in de Bijbel voorkomt. En wat juist van de Heilige Geest gebruikt wordt, wind, stormwind. Wat wil dat beeld zeggen? Stormwind is iets wat ons herinnert aan de geweldige macht, aan de geweldige kracht van de Heilige Geest. Juist zo wordt de wind getekend in het boek van de Psalmen, Psalm 29. Een psalm die wel een psalm van de zeven onweerslagen genoemd wordt. Daar staat dat de stormwinden de wouden ontbloten. Dat wil zeggen dat stormwinden de machtige bomen uit de grond kunnen rukken en neer kunnen slaan. En als u wel eens iets gezien hebt van wat een tornado in Amerika of zelfs in Canada achter kan laten aan sporen. Hoe ze huizen neer kunnen slaan. Hoe ze hele bossen en wouden kunnen vellen. Dan wordt daarin iets duidelijk van de kracht van de wind. Een geweldige gedreven wind. Dat is een onweerstaanbare kracht. En zo komt de Heilige Geest onder het teken van een onweerstaanbare wind. Van een onweerstaanbare kracht. Waarom hadden de discipelen op de Pinksterdag nu dat teken nodig? En waarom moest die schare die daar in Jeruzalem bijeen was, dat teken horen? Waarom moest die wind nu dat huis vervullen? Wel, opdat dat een zichtbare prediking zou zijn, gemeente, dat de Heilige Geest onweerstaanbaar werkt. Geen woud van de ceders van de Libanon, geen machtige paleizen en bouwwerken zijn bestand tegen het geweld van de geweldige wind. En zo is het ook geestelijk als de Heilige Geest komt. Dan moet het hardste hart breken. Alle weerstanden. Ze zijn als was. Ze zijn als niets. Voor de krachtige bediening van de Heilige Geest. Zeg, wat zal dat voor de discipelen een bemoediging geweest zijn. Want ze stonden op het punt om de oogst in te gaan. Om het evangelie te gaan prediken van Jezus Christus en die gekruisigd. En ze hadden er al iets van gezien. En ze zouden er nog veel meer van merken. Niemand zat op die boodschap van die gekruisigde Christus te wachten. Ze zouden met verzet en met vijandschap en met harde harten en met onmogelijkheden in aanraking komen. Net zoals het vandaag is. Niemand wacht. In deze westerse samenleving, hier in Nederland, op het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Er is verzet, er is afweer, er is onbegrip. En noemt u verder alles maar op wat er aan weerstanden kan zijn tegen het evangelie. En dan kan soms iemand die in de prediking van het evangelie dienen mag de gedachte boven komen, zou je maar niet stoppen. En van binnen kan de stem van de oude boze binnenkomen die zegt, ach, wat heeft het allemaal voor zin? Je preekt wel en je spreekt wel. En een zendeling gaat wel uit om het evangelie te brengen. En je probeert wel met iemand die nergens van weten wil, nog eens iets te zeggen over het ene nodige waar de Bijbel zo dringend over spreekt. Maar wat voor betekenis heeft het allemaal? Misschien hebben de discipelen dat tijdens hun aardse leven zo ook wel eens gedacht. Maar dan mogen ze het op de Pinksterdag weten. Jullie behoeven niet alleen de weg te gaan. In jullie prediking wil de Heilige Geest meekomen. De Geest die komt onder het geluid als van een geweldige gedreven wind. Gemeente, hoe hebben we het nodig? Ook de beden vandaag. Dat de Geest als een wind de harten mag vervullen en in de prediking mee mag komen. Kom gij noordenwind, kom gij zuidenwind. Is het ook ons gebed? Zijn we vanmorgen zo naar de kerk gekomen met de bede of de winden van de Heilige Geest krachtig mochten waaien vanmorgen, vandaag, deze Pinksterdagen onder de prediking? We lezen dat voor de Pinksterdag die 120 mensen in hun woning of in hun zaal eendrachtig bijeen waren. En in het vorige hoofdstuk staat er dat ze bijeen waren biddend en smekend. En hoe was dat bij ons deze weken die voorbij gegaan zijn? Biddend en smekend ook bij jou, mijn jongen of meisje in de kerk, ook bij u ouderen. Biddend en smekend of de kracht van de Heilige Geest door middel van het woord, door de prediking van het woord, onze harten mocht beroeren. Of heb u nooit last van de weerstanden in uw eigen hart? Hebt u die eerlijk zeggen moet dat u nog onbekeerd bent en een vreemdeling van de genade van Christus? Nooit last dat je hart zo hard is, zo ongevoelig? Denk je het nooit als je weer de kerk uitkomt, terwijl het woord van de prediking misschien je wat geboeid, geïnteresseerd heeft, maar niet echt je hart geraakt heeft? En nu moet ik weer onbekeerd de kerk uit. Nog onbekeerd. Gemeente, het is Pinksteren geweest. En de Heilige Geest is uitgestort onder het teken van die machtige, loeiende stormwind. Maar wat leven we zeker wanneer wij onbekeerd zijn, vaak oppervlakkig. Alsof het geen Pinksteren geweest is. Alsof de Heilige Geest onze harten niet kan verbreken. Alsof de Heilige Geest dat niet zou willen doen. En als we zo leven, dan is het geen wonder dat er zo weinig zichtbaar wordt van het werk van de Heilige Geest. Want dan hebben we hem ook niet nodig. Toch eigenlijk erg. Als God in zijn woord zo duidelijk zegt dat hij gebeden wil zijn om deze dingen. En als we die krachtige werking van de Heilige Geest eigenlijk zo weinig nodig hebben. Want laten we maar eerlijk zijn. Hoeveel gebeden zijn er niet in het leven van ons mensen die alleen maar voor de vorm gedaan worden? Je bidt wel om een nieuw hart. Maar het staat eigenlijk niet hoog genoteerd in je leven. Het gebeurt maar voor de vorm. Je bidt wel, Heere, bekeer me. Maar het is zonder enige drang. En zonder enig werkelijk verlangen. En dan vinden we het ook nog vreemd. Dat er maar niets gebeurt in ons leven. Terwijl we zomaar doorleven. Zo kan het toch zijn? En ik vrees dat het zo bij al te velen onder ons is. Altijd te velen. Ja, maar je kan jezelf toch geen verlangen geven? Ja, maar je kan jezelf toch dit... Dat weet ik allemaal, gemeente. Dat weet ik. Maar vergeet u één ding niet, dat voor de kilheid en de doodsheid en de ingezonkenheid die er van nature is, is geen verontschuldiging. Want Christus is gekomen en de Geest is uitgestort. Het is Pasen geweest en het is Pinksteren geweest. En die machtige Geest die alle weerstanden breken kan komen en wil komen in de harten van zondaren, ook aan het einde van deze 20e eeuw. O, zouden we dan juist in onze dagen niet moeten bukken in ootmoed, in de weg van schuldbelijdenis, smeken: o Heilige Geest, vervul uw kerk met al het heil van Christus werk. Kijk, en dan wordt niet alleen die Heilige Geest hier getekend als een geest die met macht kan komen, zoals de bomen gebroken worden door de stormwind. Maar de Heilige Geest wordt ook getekend als de vuurgeest. De geest die iets openbaart van zijn werk in dat teken van de tongen van vuur. En dan moet u even goed luisteren. Tongen van vuur, dat betekent tongen van licht. Tongen van licht, dat wil zeggen dat de Heilige Geest wil komen om het hart te verlichten wat duister is. Die discipelen moeten de wereld in, ze moeten de oogst in, ze moeten gaan prediken. En dan wil de Heilige Geest hun verstand en hun harten verlichten, zodat ze kunnen spreken wat de Heilige Geest hun te spreken geeft. Kijk, dat is zo nodig. Wat ergens anders in de Bijbel genoemd wordt, verlichte ogen des verstands. Inzicht in de schrift. Kijk, en dat heeft niet alleen een discipel nodig en een dienaar die uitgestoten wordt in de oogst om het evangelie te verkondigen, dat hij persoonlijk verlicht wordt door de Heilige Geest en inzicht ontvangt in die dingen. Maar dat heeft ook ieder mensenkind nodig. Want het is niet alleen nodig dat ons hart gebroken wordt door die onstuimige stormwind van de Heilige Geest. Maar ook dat ons verstand verlicht wordt. Want weet u, dat is ook het erge van de zonde. Dat ons verstand verduisterd is. Je kan de knapste professor zijn. Je kan de man of de vrouw zijn die het meeste weet van de allernieuwste snufjes op het gebied van de computers en weet ik niet wat allemaal. Buitengewoon. Vooraan staan. In de wetenschap en in de technologie. Maar ons verstand is in geestelijk opzicht naar God toe inktzwart verduisterd. De geleerdste professor en de knapste filosoof van deze aarde, wanneer hij God niet kent en God niet vreest, heeft een verduisterd verstand. Dat zegt de Bijbel heel indringend. En dat geldt nu ten diepste van ons allemaal. Wij hebben van nature, zoals we geboren zijn, als zondige mensen een verduisterd verstand. Oh nee, dat betekent niet dat we niets kunnen bedenken. We kunnen van alles bedenken. Maar we kunnen het goede niet bedenken. En we kunnen geen goede gedachten over God vormen. En geen goede gedachten over onszelf vormen. En geen goede gedachten over de eeuwigheid vormen. Over dat alles ligt als een inktzwarte nevel. Onkunde, blindheid. En weet u wat nu een van de grote werken is van de Heilige Geest? Dat hij die donkere sluier van de inktzwarte nacht van de blindheid gaat verbreken. Zodat het licht opgaat. Kijk, en dat is nu nodig, dat ons verstand verlicht wordt. Weet je wat er gebeurt als je verstand verlicht wordt? Dan ga je zien wie je bent voor God. Dan ga je zien dat God groot is en goed en heilig en rechtvaardig. En dat ik zondaar ben, dat ik verloren ben, schuldig. En dat als er niets in mijn leven verandert, dat ik omkom. Dan komt er als het goed is een verlangen naar de genade van God. Een verlangen om Christus te kennen, in wie alleen de genade van God te vinden is. Een verlangen om in het bloed van Christus gereinigd en geborgen te worden, omdat alleen zo ik voor een heilig God kan bestaan. Gemeente, is het ons daarom te doen. Dat ons verstand verlicht wordt. Dat we gaan zien wie God is en wie we zelf zijn. Dat we Christus nodig gaan krijgen. Dat wil de Heilige Geest die met Pinksteren is uitgestort leren. Verlicht de ogen van het verstand. En niet alleen die eerste verlichting waardoor een zondaar gaat zien wie hij is en gaat zien wie God is. Maar steeds meer licht. Want het woord van de Heere, als dat door de Heilige Geest gebruikt wordt en toegepast wordt, geeft steeds meer licht in ons leven. Kijk, en daar zie je ook iets van in dat laatste punt, wat hier in de tekst zo duidelijk aan de orde komt. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Die dag werd vervuld. En die tekenen vervulden dat huis waar ze waren. En nu werden ook hun harten vervuld met de Heilige Geest. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken zoals de Geest hen gaf uit te spreken. En als ik daar nog iets over zeggen mag, dan betekent dat dit allereerst. Dat de Heilige Geest komt waar het volk vergaderd is, weet u. Waar de kerk des Heren is, daar wil die geest wonen. Maar die geest, die komt ook heel persoonlijk bij elk van hen. Want denk er goed om, geestelijk leven is een heel persoonlijke zaak. Dat staat ook hier. Zij werden allen, elk van hen persoonlijk, vervuld met de Heilige Geest. Met andere woorden, het is dus niet genoeg om tot een kerk te behoren, dat is op zich een groot voorrecht. Het is ook niet genoeg om alleen gedoopt te zijn, ook dat is een zegen. Maar je moet persoonlijk iets leren kennen van dat werk van de Heilige Geest in je hart. Daar gaat het om. Zij werden allen vervuld. Ja, maar zegt iemand, hoe is dat dan eigenlijk? De discipelen werden vervuld, ze waren toch al kinderen van God? Ze waren toch al geroepen, u hebt gezegd, zoals ze bij elkaar waren, waren het allemaal mensen die de Heere vreesden, inderdaad. Petrus was geroepen al jaren geleden en Maria van Magdala was ook al een poos geleden tot waarachtige bekering gekomen. Maar weet u wat dat woord, ze werden vervuld met de Heilige Geest, nu wil zeggen dat de Heilige Geest komt om alle leegten te vervullen. Er waren allerlei leegten in hun leven overgebleven. Ja, we kunnen ze niet allemaal meer noemen vanmorgen, dat hoeft ook niet. Maar als u zo het geestelijke leven van de discipelen en van de vrouwen voor Pasen en voor Pinksteren bekijkt, dan zegt u, ja, ze zijn mensen die de Heere Jezus Christus hartelijk lief hebben, Dat zijn mensen die de Heere oprecht vrezen, dat blijkt ook in hun leven. Maar ze begrijpen er nog maar zo weinig van. Het lijden van Christus, dat begrijpen ze niet. Ze moeten steeds weer onderwezen worden. Ze dwalen steeds weer af. Er ontbreekt nog zoveel aan hun geloof en aan hun hoop en aan hun liefde en aan hun gehoorzaamheid en aan hun kennis. Inderdaad, er ontbreekt nog zoveel aan. Zeg, heb u daar ook wel eens last van? U die misschien iets weten mag van de genade van de Heere. Of een jongen, een meisje, een oudere, die niet durft te zeggen dat hij bekeerd is, maar toch uitziet naar de komst van de genade van de Heere in zijn of in haar leven. Hunkert dat de Heere ook tot jouw hart of tot uw hart mag spreken. Kijk, dan zie je dat er nog zoveel aan mankeert. Geen geloof om te geloven, zegt iemand misschien, en geen hoop om te hopen en geen liefde om lief te hebben. En een kind van God zegt, och dominee, ik ben al zo vaak dat dwalende schaap geweest, weet u wel, dat onbedachte herder heeft verloren. Er ontbreekt zoveel aan. Maar mijn beste vriend, het is toch Pinksteren geweest. Het is de Heilige Geest die vervult, die de dingen in het hart vol wil maken. En als u dan zegt, ja, hoe kom ik nu aan het geloof? Hoe kom ik nu aan de bekering? Hoe leer ik nu God vrezen? Dat ontbreekt me, dat bezit ik niet. Dan laat het Pinkster-evangelie zien dat al wat ons ontbreekt, Hij wil schenken. Zo gij het smeekt mild en overvloedig, dat het de geest van Pinksteren is die de leegten vervullen wil in de harten van arme zondaar. En hoe doet de geest dat? Wel door de prediking van het woord. Dan zie je daar straks mensen staan in het slot van de Pinkstergeschiedenis in Handelingen 2, ontredderd met lege handen en met lege harten. Wat moeten we doen? En dan gaat Petrus vanuit het woord de dingen uitleggen. En dan komt in die prediking van Petrus de Heilige Geest zo mee dat die genade van God en die schatten van God door middel van het woord worden uitgedeeld. De geest gaat die lege, gebroken harten van die mensen op de Pinksterdag vervullen. En zo wil de geest het nog doen in de levens van hen die moeten zeggen, mij ontbreekt zoveel. Die Heilige Geest wil ook Gods kinderen die met hun gebreken en met hun gebrek aan geloven, met hun gebrek aan liefde en met hun gebrek aan hoop tobben, vervullen met alle schatten en gaven van Christus. Want het is het liefste werk van de Heilige Geest, gemeente, om de schatten en gaven van de Heere Jezus Christus uit te delen. We hopen daar vanavond verder vanuit een andere tekst over door te gaan. Dat is het liefste werk van de geest van Pinksteren. Om het uit Christus te nemen en het uit te delen. Die Heilige Geest wil dus vervullen. En dat vervullen betekent uitdelen. Ergens las ik van de week, de Heilige Geest geeft zo graag weg. Dat is eenvoudig gezegd. Maar de Heilige Geest geeft zo graag weg, deelt zo graag uit. Kijk, en als er nu maar veel hongerige harten zijn, mensen met leegten en met gebreken, met zonde, met schuld zijn, mensen die het niet weten, mensen die in het ootmoedig smeekgebed de Heere en de Geest van de Heere nodig hebben, dan wil die geest uitdelen en vervullen. Ach, en dat is het wat toch eigenlijk het leven van Gods kinderen tekent niet. Ze hebben steeds meer en steeds weer de Heilige Geest nodig, die het uit Christus neemt en het uitdeelt. Dan zegt iemand, Heere, ik ben zo arm. Dan zegt het woord van God en de geest past het toe. Arme, worden met goederen vervuld. Een tweede zegt, Heere, mijn hart is boos en schuldig. Dan wil de Heilige Geest het oog richten op het bloed van de Heere Jezus Christus. En in dat bloed van Jezus Christus, als dat krachtig door de Geest wordt toegepast, wordt de boosheid en de schuld weggedaan. Dan zegt een derde, ik top zo met de zonde die in me woont en de verzoekende kracht van de wereld en van de vorst der duisternis. Ach, dan is in de dood van de Heere Jezus de doding van de bron van zonde te vinden en de Geest willen toepassen. Kijk, en als die Geest je hart gaat vervullen, uit gaat delen wat in Jezus Christus te vinden is, dan wordt je hart ook vol. En waar je hart vol van is, daar loopt de mond van over, zegt een oud Nederlands spreekwoord, wat uiteindelijk nog in de Bijbel verworteld is. Dan moeten de discipelen spreken. Dan gaan ze spreken, nee, niet van zichzelf en niet van wat ze allemaal meegemaakt hebben, maar van de grote werken Gods. Dan wordt op de Pinksterdag het evangelie verkondigd. Dan gaan ze vertellen wie God voor hun geweest is. Mag u dat ook wel eens doen? Vertellen wie de Heere voor u is. In alle eenvoud. Dan geeft de Geest te spreken. Nee, niet in allerlei talen. Dat hoeft ook niet meer. Voor een taal moeten wij hard leren en hard studeren. De Geest geeft nu geen talen meer te spreken zoals op de Pinksterdag. Dat is eenmalig geweest. Maar de Geest geeft wel te spreken. Dat nog steeds. Hij opende gesloten lippen. Zodat gesloten lippen open gaan en de lof van de Heere gaan verkondigen. Kijk, dat doet de Geest hier op aarde, in beginsel, straks volkomen. Dat ze uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed, die zullen roemen bij elk een en het heil en Gods gerechtigheid. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, Gij hebt uw Geest gegeven, wat een groot wonder. Want zonder uw Geest zouden we nooit Christus kunnen leren kennen. Zonder uw Geest zouden we nooit arm en verslagen van hart kunnen worden. Maar alleen door de komst en door de inwoning van die Geest, daardoor zal het kunnen, Heere, breek ons hart voor het eerst en ook opnieuw. En leer ons dat ene nodige. Leer ons u kennen en u vrezen. O God, breek door alle weerstanden heen met de kracht van de geesteswind. En verlicht ons hart dat duister is. En wil u ons vervullen met uw geest, opdat wij vanuit Christus bediend mogen worden. Wil u ons deze avond weer samenbrengen, wanneer we verder nadenken over de geest die het uit Christus neemt en die het uitdeelt. Hoe hij arme zondaren troost en leidt, hoe hij uw volk onderwijs geeft en versterkt, hoe hij de toekomende dingen verkondigt. Heere, wil zo deze Pinksterdagen met ons zijn. Zegen ook de zondagschool en alle die vanmiddag iets hebben te doen. Laat ook die eenvoudige samenkomst gebruikt mogen worden in de krachtige en tere handen van de Heilige Geest. We bidden van u, verzoen het zondige. Wees de naprediker van het woord. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het tiende vers is onze slotzang. Geloofd zij God met diepst ontzag. Laat in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.